Gemeentekamp 1983.
Dan vervolgen we nu met de Bijbelstudie van maandagochtend door broeder Van der Brink.
Al kunt verstaan ook achter in de zaal, dan hoef ik niet zo hard te praten. Ik heb ditmaal een opdracht gekregen om alleen over het Koninkrijk der Hemelen te spreken. Want ik had heel wat anders in mijn gedachten, maar ik heb dus over moeten switchen naar het Koninkrijk der Hemelen. En ik dacht aan te sluiten bij de laatste toespraken die ik in Haag gehouden heb over de profetie van Noach, u weet het wel. En dan zoeken we eens met elkaar op Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. Deuteronomium 32. En dan het zevende vers. Deuteronomium 32, vers 7. Gedenk aan de dagen van weleer. Dan gaan we eens achteruit kijken. Omzien. Terugblikken. Het mag ook wel eens een keer. Gedenk aan de dagen van weleer. En dan vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde. Toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde. Heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Want des Heren deel is zijn volk, Jacob, het hem toegemeten erfdeel. Dat is in de toespraak van Mozes, als dat volk op het punt staat om Kanaan binnen te trekken. Hij zegt, wat jullie nu moeten doen, dat is terugblikken. Je moet eens denken aan de dagen van weleer. Ga maar eens 800 jaar terug. Dan zijn wij in het tijdstip dat de Allerhoogste aan de volken hun erfenis uitdeelde en dat hij de mensen kinderen van elkaar scheidde. Ik weet niet wat u dan denkt, maar dan merkt u dat Mozes een bepaald historisch feit op het oog had. Dat die mensen uit elkaar gegaan zijn. Want ze waren oorspronkelijk één. Dus hij verwijst hen naar dat ogenblik dat die hele torenbouw van Babel, dat die gestagneerd werd. Toen zijn de mensen uit elkaar gegaan. Denk er nu eens aan. En ga nu eens, en daar willen wij nu ook eens aan denken deze week. En dan wel met de woorden van Mozes, als die hij gebruikt in vers 1 van het hoofdstuk. Dan zegt hij in 32 vers 1, neigt uw oren gij hemelen, dan wil ik spreken, en de aarde horen naar de woorden van mijn mond. Dus als Mozes zijn woorden uitspreekt, heeft dat te maken met de hemel en heeft dat te maken met de aarde. Er is onder ons wel eens een tendens geweest dat Oude Testament eigenlijk, dat kun je niet meer gebruiken. Want er staan zoveel dingen in die wij nu niet helemaal meer mee instemmen. Omdat wij meer kennis hebben gekregen van het Koninkrijk der Hemelen. Maar als je dat Oude Testament afschaft, dan kom je net zo als die Emmausgangers. Die hadden ook het Oude Testament gelezen. En daardoor konden ze niet geloven dat Jezus opgestaan was uit de doden. En dan staat er, dan gaat de Heere hen opnieuw de schrift uitleggen. En hij zegt, o onverstandige en trage van hart. Je moet gewoon een nieuw licht krijgen op wat er geschreven staat. Je moet dit in een andere dimensie brengen. Neigt uw oren, gij hemelen. Daar begint Mozes mee. En als je dan thuis bent in de hemel, dan kun je het op de aarde ook nog wel volgen. Dat is zo'n kunst niet. Ik noem maar bijvoorbeeld een tekst uit diezelfde reden waar wij ook moeite mee hebben. In vers 39. Daar staat, zie nu dat ik het ben. Er is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven. Ik verbrijzel en ik genees. Dan zeg je, nou dat is ook wat, een God die dood. En hij maakt je weer levend. Hij verbrijzelt en ik genees. Dan zeg je, zouden we dat dan maar eventjes tussen haakjes zetten? Of met een vraagteken, doodt God wel? God is goed, hebben we geleerd. God is enkel goed. Ja, en toch, je moet er doorheen dringen. Want voordat God geneest, moet er wel één naar het dodenrijk vaak. Ja. Dan wordt er een macht naar het dodenrijk verwezen. En dan doodt God. En dan kan die genezen, dan maakt hij levend. Kijk, maar dat kunnen we al lezen als je licht hebt op het Nieuwe Testament. Wanneer er in datzelfde gedeelte staat dat God een wraakgierige God is. Dan zeg je, ja, wraakgierig. En ons wordt voorgehouden dat wij niet geen wraak moeten nemen. En God dan wel. En dat wij... dat God regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat hij een milde God is, zegt Jezus in de bergrede. Maar wij verklaren dan het met Jesaja. Die zegt, het is een dag van de genade van onze God en een dag der wraken. Dan zeggen we, die wraakgierige God is er wel. Maar die moet ons niet hebben, maar die moet die machten hebben. Hij wreekt zich op de machten. Hij zendt de machten naar de afgrond. Kijk, en als je dan die gedachte van het Koninkrijk der Hemelen hebt, dan kun je dat rustig transponeren. En als wij dan ons bepalen bij de zinnen die we gelezen hebben, toen die Allerhoogste de volkeren van een scheiden, dan zullen wij dus dat ook weer bij elkaar moeten voegen, wat daar in Babel gebeurde, hè, en wat wij te zien bij dat aardse volk Israël. Want wij transponeren Israël ook naar de hemel. Dan merk je dat als je nu opnieuw dat Oude Testament gaat lezen, dat je dan dingen gaat zien die je uit het Nieuwe Testament niet hebt gezien. Maar alleen maar om dat in verband te brengen met het Koninkrijk der Hemelen. Dat je zegt, nu denk ik aan de hemel en ik gebruik oud-testamentische voorstellingen en gedachten. En Mozes zag in heel die torenbouw van Babel de leiding van God. U weet het wel, die mensen, die hadden die stad gebouwd en een toren. En dat was die tempeltoren. En daar voor het eerst in de geschiedenis dringen ze bewust het Koninkrijk der Hemelen binnen, want ze bouwen een toren die tot aan de hemel reikte. Dus dat wil zeggen dat ze het Koninkrijk der Hemelen binnendrongen. Dat was alleen toegestaan als men wachtte op de tijd dat Jezus Christus zou komen. Hij zou ons de deur openen tot het Koninkrijk der Hemelen. Jezus zegt, ik ben de deur en ik ben de weg en niemand komt binnen dan door mij. En als je het dan toch doet, buiten hem, dan dring je van elders binnen. Dan dring je met geweld binnen. De geweldenaars dringen binnen met geweld. En ze pakken de dingen met geweld. Nou, dat deden ze in de toren van Babel. Ze drongen binnen in de geestelijke wereld. Vanuit de aarde. En ik heb ook wel eens gezegd, De vader van Nebukadnezar, Nabopolassar, bouwde ook zo'n tempeltoren ter ere van zijn god Marduk. Hij zegt, en ik maakte zijn fundamenten in de schoot van de onderwereld en hij reikte tot aan de hemel. En zijn top was in de hemel. Dat kleitablet, dat heeft men gevonden. Dus die Babyloniërs, die bouwden hun tempels met de fundamenten in de afgrond, in het dodenrijk. En zo kwamen ze in de hemel. Langs spiritistische weg. Want een spiritist die tracht in de geestelijke wereld binnen te dringen door middel van contact met doden. Daar is men in Babel mee begonnen. Die torenbouwers van Babel hebben die toren gebouwd niet om een uitkijkpost te hebben, niet om een vuurtoren te hebben, maar om uit te beelden dat ze in de hemel drongen. Torens staan voor 98% altijd in verbinding in onze gedachten met religie. Als ik een toren zie, dan denk ik aan religie. Die spitse torens, zegt men dan, die wijzen naar de hemel. En dan transponeert iedereen dat dan naar de hemel waar God woont. Dat is toch een gewone manier van denken. En als ze dan in die hemel gedrongen zijn, dan ontmoeten ze daar hemelvorsten, afgevallen engelen, want ze zitten aan de verkeerde kant. En met die engelen krijgen ze contact. Die afgevallen zonen Gods worden ze genoemd. Zonen Gods, dat zijn dus machtige engelen. In Genesis 6, er wordt gezegd dat de zonen Gods gemeenschap hadden met de dochteren der mensen. Dat wil dus zeggen dat hele sterke engelen zochten contact met de mensen. Maar hier is het andersom bij de toren van Babel. Deze zonde is veel groter, want hier zoeken de mensen die machten op. In Genesis, in het begin, is het altijd dat de machten de mens opzoeken. Denk maar aan Kaïn. God zegt tot Kaïn, je belager ligt aan de deur. Jij moet over hem heersen. Dus die belager, die trachtte binnen te komen. En die kwam in Kaïn binnen. En Kaïn werd een moordenaar. Kaïn was een gebonden mens. Iedereen die hem passeerde, kon aan zijn ogen zien dat die man niet normaal meer was. Dat was zijn teken. Het Kaïnsteken. Ja, zo'n gebondenheid. Al die mensen waren nog vrij. Maar bij de toren van Babel zien we het omgekeerde. Daar dringt de mens de hemel binnen en daar zoekt de mens contact met de machtigste vorsten uit de hemel. De zonen Gods. Zonen Gods, dat zijn dus engelen. Zonen Gods kunnen ook mensen zijn. Maar mensen die in de hemelse gewesten hun plaats ingenomen hebben. Als wij zonen Gods zijn, dan zijn we dat niet hier op aarde, maar dan zijn we dat in de hemel. Zonen Gods, hier op aarde, dan zullen ze je echt niet verslijten voor een zoon van God in de winkel. Ja, dat zien ze niet. Maar je kunt wel in de hemel zijn. En wat zijn zonen Gods? Dat zijn sterke en krachtige figuren. Want het zijn de toekomstige vorsten. En dan merk je dat die zonen Gods die er nu zijn, die afgevallen engelen, die moeten weg. En die moeten hun plaats inruimen voor de zonen Gods uit de mensen. Dat is de strijd. Dus als die zonen Gods zijn engelen die voor Gods troon staan. Of uit de engelen of uit de mensen. In de tijd van Mozes waren er natuurlijk geen zonen Gods uit de mensen. Die zijn pas na de prediking van het evangelie van het koninkrijk der hemelen gekomen. Dat zijn zij die gedoopt werden met de Heilige Geest en bewust ook deze leer trachten te realiseren in de hemelse gewesten. Maar als wij zonen God zijn, dan zijn wij ook vorsten. Dan zijn wij koningen. Ja. Een geslacht van koningen. Een geslacht van heren. En dan hebben wij de strijd met die afgevallen engelen. Dus dan moeten we wel goed zien dat God die engelen niet wegdoet voor zijn troon. Moeten wij doen. Want dat is de grootste vergissing die je maken kunt. Je zegt, maar ja, maar waarom heeft God die engelen niet weggejaagd? Hij zegt, nee, de mens die heeft ze binnengehaald. De mens heeft contact opgenomen met die engelen. Dan moet die mensen er maar weer uitduwen ook, uit de hemel. Dat is onze opgave. Dat die hemel geschoond wordt. Dat die hemel dus, dat er een grote opruiming plaatsgrijpt. Dat die eerste hemel verandert in een tweede hemel. Ik zag een nieuwe hemel. Dat is een hemel die gezuiverd is van die vorsten die daar regeerden. Ja. Dus dat moeten we goed in de gaten houden. In de torenbouw van Babel heeft men contact gelegd met machtige heersers in de hemelse gewesten. En wat deed men? Men nam hun talen over. Want in de hemel zijn er vele talen. God heeft de engelenwereld geschapen in taalgebieden. God heeft de mensen geschapen met één taal. Een oorspronkelijke taal. De ganse aarde was van ene taal en van één spraak. Maar wat is nu het merkwaardige? Dat de mens wel geschapen is voor één taal. En dat hij in zich het vermogen heeft om meer talen te kunnen spreken. Als het nou werkelijk zo is dat er staat, de mens was van één van spraak en één van taal. Zouden we zeggen, nou, God heeft de mens geschapen met de mogelijkheid om maar één taal te kunnen spreken. Net als de dieren. Je kunt maar één taal spreken. Ze hebben wel verschillende talen. Maar elke diersoort spreekt zijn eigen taal. Ja. Want die zijn niet uit een en bloede. De honden die blaffen en de leeuwen die brullen, maar dat zal je nooit zien verwisselen. Je kan nooit zeggen een hond die zegt, ik ga leren loeien. Ja. Die zijn van verschillende talen. Maar de mens is oorspronkelijk van één taal, want hij heeft uit het ganse menselijk geslacht, uit ene bloed in het hele menselijke geslacht gemaakt. En dat wil zeggen, dus ze hebben één taal, één volk, één natie. Dat er zoveel volkeren zijn en zoveel talen, moet eens opletten hoe de mensen zich daarop beroemen. Dat noemen ze hun nationale trots. Maar daar deugt niks van. Want het is een gevolg van de verwarring. Maar wij zijn geschapen dat we maar één taal zouden spreken, de oorspronkelijke taal. Maar we hebben in ons latent verborgen het vermogen om er een hoop bij te leren. En als het dan niet op aarde nodig was, dan hebben we ze nodig in de hemel. Dat is heel duidelijk. Want in de hemel zijn vele talen. En als wij dus zo gauw wij in de hemel gaan functioneren, dan zullen wij meer dan één taal moeten kennen. Vandaar dat Babel en Pinksteren met elkaar te maken hebben. Zodra je je Pinksterfeest viert, dan ga je talen spreken. En dan kun je je bewegen in die hemelse gewesten. Dat is niet voor de aarde, maar dat is voor de hemel. Wat moet je er nou maar op aarde mee doen? Wie een taal spreekt, die richt zich tot God. Dat wil zeggen, die is bezig om zijn stem in de hoge te laten horen. Vroeger moesten de mensen daarvoor vasten, om in de hemel een beetje thuis te komen. En wij gaan gewoon in talen spreken. Dat is onze springplank. Ja, en dan kun je bewegen in de hemelse gewesten. Want al die talen die we hebben, die komen uit die hemelse gewesten. Talen van mensen en van engelen. Want die torenbouwers, die hebben die talen van die vorsten uit de hemel overgenomen. Elke vorst had zijn eigen taal. Want engelen zijn dienstknechten. Nou, en er zijn ontzaglijk veel dienstknechten soorten. Dat is net als in onze maatschappij. Je kunt er een hebben op de fabriek, en je kunt er een hebben op kantoor, en je kunt er een hebben op een universiteit. En die mensen hebben ieder hun eigen denkwereld, hun eigen taak. En die engelen die zijn zo ontzaglijk verschillend, dat die hebben hun eigen taalgebied. Waarmee ze hun eigen opdracht vervullen. Ook de afgevallen engelen. De goede engelen ook. Als een kind een engel heeft, dat is een heel ander soort dan bijvoorbeeld Michael. Die meer, laat ik zeggen, wereldomvattend werk doet. Daar zijn ontzaglijk veel trappen in. Nou. En zo heb je dus de talen der engelen. Want die engelenwereld, die staat in verband met gedachten. Met het woord. Engelen die hebben geen instrumenten. Engelen die zitten niet te tokkelen op een muziekinstrument. Nietwaar? Die hebben geen harpen in hun handen. Engelen zijn geesten. Dat is een geestenwereld. En die engelen kunnen denken. Die engelen kunnen geloven. Engelen kunnen spreken. Dat wil zeggen, die kunnen hun gedachten overbrengen. Ja. En daar is dus het woord beheerst die engelenwereld. De geestenwereld. En vandaar dat die talen zo belangrijk zijn. En wij kunnen ook denken. En wij hebben ook een taal. En zo gauw we met die engelenwereld in aanraking komen, hebben wij het vermogen om ons in die talen van die engelen uit te drukken. Paulus zegt, de talen van engelen en van mensen spreek ik. En ze hebben daar in Babel die talen overgenomen. Ze hebben die vorsten, die oorspronkelijk bedoeld waren als dienstknechten van de mens, die hebben ze als heersers over zich genomen. En ze zijn die vorsten gaan aanbidden en vereren, en dat werden hun goden. En zodoende kreeg elk volk zijn taal, en die kreeg ook elk volk zijn god. Dan lees je in de Bijbel, dan lees je over de goden der volken. En je leest over de talen der volken. Als een Israël Kanaan binnenkomt, dan staat er heel duidelijk bij dat er veel talen waren en veel goden. Ieder klein volkje had zijn eigen god en zijn eigen taal. En die mensen vereerden ze. Vereerden dus die vorsten uit de hemel als hun goden. En als er een koning was, dan stond hij in verbinding met die vorst. Hij zei misschien, ik ben een zoon van die hemelvorst. Dus als we dit nou op de achtergrond van ons denken houden, en ik kom er steeds wel weer op terug, omdat het natuurlijk een moeilijke zaak is om dat ineens te verteren, maar we houden ons er van de week maar eens mee bezig. Dan is dit een aanloopje om dan te zeggen, Mozes, dan moet je denken aan weleer. En dat is daar niet buiten God omgegaan. Want er staat, God deelde dat uit. Toen de Allerhoogste de volken hun erfenis uitdeelde. Ze hadden contact opgenomen met die geestelijke vorsten, met die zonen gods, die engelen. En elk vorst had daar, en elk volk had daar gemeenschap mee gekregen. En God zegt, laat ze maar gaan. Doe het maar. Doe het maar. Als je maar voor mij één volk reserveert. En dat is Jacob. Dat staat hier, hè. Heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Jacob. God zegt, dat is mijn volk. Dat is het mij toegemeten erfdeel. Dat is voor mij. Het is niet zoveel. Hoeft ook niet. Dat kleine stukje land. Kanaan, dat is net zo groot als Zuid- en Noord-Holland bij elkaar. Nou, dat is van God. Daar wil ik over regeren. En dan geef ik ze nog een hemelvorst erbij. Dat is Michael. Een aartsengel. Ook zo'n zoon gods. Maar die, dat is dan mijn zaak. Dan zeg je, ja, dat is niet veel wat God opeist. Ja, maar dat is in het nieuwe verbond ook zo. Dan is er een hele grote afgevallen kerk. Het grote Babylon. Let erop. En dan heb je een kleine rest. Dat is het volk van God. Een rest wordt behouden. Dan zie je diezelfde gedachte. Dat kleine restje, dat bestemt God om zonen gods te worden. Terwijl dat hele grote Babylon, dat is er op de wereld. Wie ziet hem? Wie ziet dat Babylon? Nou, het wordt genoemd Babylon de Grote. En wie wijst hem aan? Wie wijst dat grote Babylon aan? Daar moet je geestelijke ogen voor hebben, om dat te kunnen zien. Dus wij leven ook weer in een Babylon. Het grote, de hoer wordt ze genoemd. Die afgevallen kerk. Je hebt afgevallen engelen. Nou, je hebt een afgevallen kerk. Paulus haalt dat nou uitgerekend aan in een zeer heidense stad. Dit verhaal over die torenbouw. En dat God die erfenis uitdeelde in Handelingen 17, is die in Athene. En daar heeft hij zich geërgerd, dat mocht hij dan wel, aan dat het zo'n afgodische stad was, weet je wel. Hij zag op elke hoek van de straat zag hij een afgod staan, een beeld staan. En hij zag zelfs een beeld van een onbekende god. Ze waren bang dat ze er een vergeten hadden, als de onbekende god genoemd. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Hij zei, nou die ga ik nou eens verkondigen, die onbekende god. En dan staat er in Handelingen 17 vers 26... God heeft uit één enkele het gehele menselijk geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. Dat was het doel van God dus. Eén volk was het doel van Jezus. Eén volk. Ik heb u bij één willen vergaderen. Gelijkerwijs een naar de kiekens. Ja. Dus dat zijn gedachten die ik nu enkel even aanstip, waar ik later op terugkom. Dat doel van God onveranderlijk is. Dat er één voorkomt. Met één vorst. Om op de ganse aarde, op de oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Nou, dan heb je dat wat er in Babel gebeurd is. Toen heeft God de grenzen en woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken en hem al tastend vinden mochten. Dus toen waren ze God al kwijt. En God zegt, laat dat nou maar. God laat die verbinding toe. En dat die mensen allemaal een afgod krijgen. Dat zijn dus die goden in de hemel. En elk volk krijgt zijn God. En elk volk heeft zijn koning. En die koningen die staan in de onzienlijke wereld in verbinding. Israël had ook een God. Die had de ware God. En de troon van David stond in verbinding met de troon van God. Want als Salomo op de, gaat regeren, dan staat er, Salomo ging zitten op de troon van Jahwe. Dan zie je die verbinding tussen hemel en aarde. Salomo zat op de troon van God. 1 Kronieken, ik meen hoofdstuk 29, een van de laatste versen. Ik zal het u lezen. 1 Kronieken 29, vers 23. En Salomo zette zich op de troon des Heren. Ik kan lezen, en Salomo zette zich, zoals er staat, zich op de troon van Jahwe als koning in plaats van zijn vader David. Daar was dus een nauwe relatie tussen de troon van David en de troon van God. Als Jezus geboren wordt, dan komt hij te zitten op de troon van zijn vader David. Dat wil zeggen op de troon van God. Zie u die verbinding? Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, je zou de troon van zijn vader David instellen. En dan denken ze aan het aardse Jeruzalem. Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat over die troon van God. En daar zit hij op. En die vorsten, die waren verbonden met die afgevallen engelen. Die hoofdengelen, die grote engelen in de hemelse gewesten. En Farao die zegt, ik ben een zoon van zo'n God. Die noemden zich godenzonen. En de Grieken die noemden zich Jonius naar Jon, ook een god. Of Helene naar Hellas, ook naar een god. Dus die verbonden zich met die vorsten uit de hemel. Maar en Mozes en Paulus zien er allebei goddelijke leiding in. Want Paulus die zegt ook, God heeft dat gedaan. En het is maar goed ook dat ze God zouden zoeken. En het is maar goed dat er zoveel afgoden zijn. Dat er zoveel volkeren zijn. En dat er zoveel verdeeldheid is. Want die vorsten in de hemel, dat is niet een hechte eenheid. Maar die zijn onderling verdeeld. Heel het rijk der duisternis is verdeeld. Is een verdeeld rijk. Want zo gauw ze in aanraking van de mensen komen, worden de mensen tegen elkaar opgezet. Die machten, die zijn onderling verdeeld. En als iemand, laten we zeggen, je hebt een buurman die is gebonden en jij bent gebonden. Nou, je hebt zo in elkaar ruzie. Omdat het rijk der duisternis gedeeld is. Want waar het bezit neemt, wordt iedereen tegen een ander opgejaagd. Dus als die volk, die vorsten, als die verbonden zijn met een volk, dan zeggen ze, dat is van mij en jij komt er niet aan. Dat is altijd met machten zo. Komen we ook wel van de week nog op terug. Dat het rijk der van Satan is verdeeld. Satan niet, maar zijn rijk is verdeeld. En dat is maar gunstig voor het volk Gods. Want omdat, vooral in democratieën, dan zie je dat de verdeeldheid zeer groot is. Vandaar dat wij zoveel godsdienstvrijheid hebben. Moet eens opletten, in Rusland heb je dat niet. Dat is geen democratie. Hoe meer verdeeldheid, hoe beter voor Gods volk. Toen vroeger de Roomse kerk de alleen heerschappij had, nou, toen werd elke ketter verbrand. En waar die eenheid doorbroken is, nou, daar kwam de vrijheid van godsdienst. Het is maar goed dat wij hier niet één kerk hebben. Veronderstel dat ze allemaal, dat hier de gereformeerde gemeente de baas was. Die heeft in artikel 36 staan dat de overheid geroepen is om de valse godsdienst uit te roeien. Nou, dan deden wij allemaal een goede gooi ernaar. Om uitgeroeid te worden. Ziet u dat God dit nog gebruikt om zijn volk kansen te geven om te kunnen leven. Anders werden wij helemaal niet meer geduld. En wat de Satan, die wil wel eenheid, maar wil eenheid onder hem. En wanneer krijgt de Satan de eenheid? Dat die verdeeldheid der volkeren weer ophoudt onder de antichrist. Want wat doet die antichrist? Die doet precies hetzelfde als die torenbouwers van Babel. Die vestigt een rijk met de fundamenten in de onderwereld. In de schoot van de onderwereld. Dat is dus een geestelijke zaak. Die bouwt ook een toren. Die tot aan de hemel reikt. En dat begint hij mee in de onderwereld. En dan begint openbaring 13 met. Ik zag een beest uit de afgrond opkomen. Dus dan ben je bezig met dodenrijk. Ik zag een beest uit de afgrond opkomen. Dus de antichrist laat die Apollyon, die verderver, dat de beest uit die afgrond, laat die opkomen. En dan staat er in de draak, de duivel gaf hem al zijn kracht en zijn macht en zijn troon enzovoort. En dan zijn er nog vorsten in de hemel, ik zei die zijn onderling verdeeld. En wat zegt dan openbaring 17? En de 10 hoerens die gij zaagt zijn 10 koningen. En deze zullen het koningschap ontvangen. Die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar in 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dan staat er, want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen, dit eensgezind te doen. Dan worden ze eensgezind, die koningen uit de hemel. Dat zijn allemaal veel nieuwe dingen, maar ik kom er van de week telkens op terug. Dan door herhaling komen we er wel achter. Maar dan is er ook een heel andere situatie, want als God dit dan toelaat, dat die antichrist komt, dat beest uit de afgrond, en dat neemt bezit van die antichrist, die wordt bezet gebied, die wordt bezeten, die vaart die in, nou, dan heb je de tegenstelling. Dan is er ook een volk gods, waar de Heilige Geest in woont. Nou, in die antichrist woont het beest uit de afgrond. Dan zijn die zonen gods klaar. Bij die torenbouw van Babel waren die zonen gods er niet. Dus dat is op de aarde verstrooid en God heeft verdere ontplooiing verhinderd. God zegt, want als ze zo doorgaan met die machten contact op te nemen, hun talen over te nemen, hun krachten naar zich toe te trekken, dan zal niets wat ze denken te doen, zal hun onmogelijk zijn. Nou, dat krijgt de antichrist wel. Maar dan staat er een leger gods tegenover van zonen gods. Dat is het grote verschil. Kijk, want dan komt er oorlog in de hemel. Want bij de torenbouw van Babel was het niet mogelijk dat er oorlog kwam in de hemel. Want er waren geen mensen die in de hemel waren. Kijk, er waren wel mensen in de hemel toen, maar die zaten aan de verkeerde kant. Dat waren die spiritisten. Maar als die antichrist zich openbaart, dan is het volk gods, die zonen gods zijn ook in de hemel. En dan staat er ook, dan komt er oorlog in de hemel. Dus in de tijd van de antichrist krijgen we dat hij ze bij elkaar haalt. Dan al die elkaar bestrijdende en vijandige vorsten en dus ook die godsdiensten, nou, die smelten samen en die onderwerpen zich aan dat beest uit de afgrond, aan Napoleon, een machtige vorst uit het dodenrijk, die uit de schoot van de onderwereld komt. Om dat beeld te gebruiken. Maar dan zijn de sterke zonen Gods zijn gereed. Nu zegt hier de Bijbel, voordat Israël nou Kanaan binnentrekt, moeten ze daar nou nog eens aan denken. En dat ze goed weten dat God dat land Kanaan voor hen had gereserveerd. U weet het wel, Kanaan, dat was die zoon, die kleinzoon van Gam. Kanaan was de zoon van Gam. De zoon van Noach. En Kanaan was vervloekt. Vervloekt zei Kanaan. En ik heb u verteld, daar kom ik dus niet op terug, dat zij geleid werden bij die volksverhuizing door hun geesten naar dat landje dat God voor zijn volk had gereserveerd. En daar zaten die Kanaanieten. En daar moest nu Israël naartoe. Om die Kanaanieten te verdrijven. Die zaten daar wederrechtelijk. Die waren daar door hun goden naartoe gestuurd. Ik heb het u verteld met die wichelarijen, met die levenbenzine, met die pijlen. Hoe ze daar door hun goden geleid, die hele wereld stond open. En net die Kanaanieten, die moeten daar per se zijn. Geleid door hun geesten. Als Abraham naar Kanaan trekt, dan pleegt hij geen toverij, maar dan leidt de Heer hem daar naartoe, rechtstreeks. Dat is het grote verschil. En Abraham die zoekt een stad met fundamenten die in de hemel zijn, maar niet in de afgrond, hoor. Dat is ook een groot verschil. Het geloof van Abraham, dat was in een stad waarvan de fundamenten gelegd waren door God zelf. En van die torenbouwers van Babel, die waren in de afgrond. En van de antichrist is ook in de afgrond. Wat is je fundament om in de hemel te komen? Dus nu krijgt Israël, dat volk Israël krijgt Kanaan. Dat moet ze uitroeien. Want die Kanaanieten die zitten er wederrechtelijk. Als je dat nou transponeert, wij moeten ook in dat hemelse Kanaan komen. Dan moeten we ook wat uitroeien. Wij moeten die afgevallen vorsten en al die engelen die... Die slechte, boze geesten, die moeten wij er allemaal opruimen. Zodat wij er alleen plek hebben. Met de heilige engelen. Dan zie je dus dat die geschiedenis zich herhaalt in de hemel. Dat wat in Kanaan gebeurt, dat is maar een afschaduwing van wat wij moeten doen in het hemelse Kanaan. Maar dan noemen we het ook geen Kanaan meer. Want Kanaan, de naam Kanaan is vervloekt. Kanaan was een zoon van Gam. En Kanaan vervloekt zijn Kanaan. En het beloofde land wordt genoemd met de naam Kanaan. Met de naam van een vervloekte. Een zoon van Gam. Net zo goed als genoemd wordt Palestina. Ook zo'n de Filistijnen. Die gaven het land ook de naam Palestina, Filistea. Nou, dat was ook een afgodisch volk. Denk maar aan de tempel van Dagon. Rechtstreekse strijd tussen de ark van God en Dagon. En Dagon die viel op zijn hoofd, op zijn neus, weet je wel. Met zijn armen gebroken. Daar zie je wat een strijd er in de hemel gestreden werd. Als Israël komt uit Egypte, nou, daar zaten de Gamieten. Mizraïm. Zoon van Gam. Nou, die farao die zegt, ik laat dat volk niet trekken naar Kanaan. Ik doe het niet. Ik wil het niet. En dan krijg je de strijd tussen de tovenaars en Mozes. En dan die tovenaars, die doen al die wonderen. En nu geeft die Allerhoogste aan zijn volk Kanaan, totdat het zaad zou komen. Jezus Christus. En die zal zijn volk een plaats geven in de hemelse gewesten. Dat is Jezus Christus. Dus dat is opmerkelijk dat God te midden van al die ontelbare afgodische volken daar nou maar zo'n klein stukje voor zijn volk reserveert. Een klein landje. En zo doet hij dat ook nu, te midden van al die afgodische kerken en afgevallen kerken, dat grote Babylon neemt God een kleine rest en God zegt, en dat worden mijn zonen. En die zullen met mij regeren op mijn troon. Dat zijn dan de zonen Gods. Nou, nu kun je dus hoofdstuk, dit gedeelte dat we lezen over die zonen van Israël, dat God die is volkeren heeft gecirkeld, gegroepeerd om Israël. Nou, dat zijn er velen die dat vandaag nog geloven. Die zeggen, nou, Israël dat is het centrum van de wereld. Jeruzalem is de navel der aarde, wordt hij genoemd. En God heeft er omheen die volkeren gegroepeerd. En dan zoekt men Genesis op. Genesis 15. Daar staan de grenzen van dat volk. Moet u maar zo kijken. Dat is niet weinig. Genesis 15. Als Abraham bij Melchizedek is geweest. Dan kun je zien dat hij goed geleid werd. Die priesterkoning. Dan in hoofdstuk 15. Dan krijgt Abraham een visioen wat hij allemaal voor nageslacht krijgt in vers 18. Genesis 15 vers 18. De 10 dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte, dus dat is van Egypte af, tot de grote rivier de Eufraat. Nou, dat is heel het Midden-Oosten haast. Dat is een ontzaglijk gebied. Van Egypte tot aan, dat is veel meer dan Canaan. Dat nageslacht van Abraham krijgt het vanaf Egypte. Nou, het over Jordaanse en die hele woestijn en de Iran, of Irak, Mesopotamië tot aan de Eufraat. Dat is voor je nageslacht. Want Abraham had veel kinderen. Want dat nageslacht van Abraham, daar zat Ismaël ook in. De zoon van Hagar, u weet het wel. En dat zijn dan de Arabieren. Die ten oosten van Canaan wonen, zitten er nog. Ik denk aan Esau, was ook uit het nageslacht van Abraham. Dat zijn de Edomieten, die zaten ten zuiden van het land Canaan. En en waar zijn de meeste kinderen vandaan, van Abraham? Want die wordt meestal vergeten. Moet u eens opzoeken, Genesis 25. Want Abraham had nog een vrouw. Daar zitten ze wel een beetje mede-uitleggers, maar daar hou ik me nou niet mee bezig. Genesis 25 vers 1. En Abraham nam wederom een vrouw Ketura geheten. Zeg maar dat na de dood van Sarah, ik weet het niet, daar kun je wel een vraagteken achter zetten, omdat dat 6 zonen waren. En ze baarden hem Zimram, Joksan, Medan, Midian, lees maar op, Midianite, Jisbak en Shua. Nou, hij had 6 zonen. En dan staat er in vers 5, Abraham nu gaf alles wat hij had aan Isaac. Maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken en hij zond hen nog bij zijn leven, weg van zijn zoon Isaac oostwaarts naar het oostenland. Want Isaac kreeg de westkant, maar zijn jullie allemaal naar het oosten. Want Isaac die kreeg de kant naar de Middellandse Zee. En jullie allemaal naar het oosten. Dat deed hij denk ik veiligheidshalve, dat ze niet handen zouden slaan aan de erfenis van Isaac. En door die zonen van Ketura werd Abraham de vader van een menigte volken. Dus je ziet, dat is op aarde wel uitgekomen. Maar dan is dat ook niet alleen voor Israël, maar daar staat voor al die zonen. Ze kregen allemaal de portie. Bij die verdeling. Maar Isaac kreeg de erfenis. Maar dat is voor ons van geen betekenis, dat begrijp je wel. Wat die Arabieren dat doen en die zonen van Ketura, waar die Midianieten zitten en die Amalekieten, dat zal ons verder een zorg zijn. Daar gaat het niet over. God verkoos zich toen dat volkje Israël. De zonen van Jacob staat er dan bij, hè? Daarom de zonen van Jacob. Jacob heeft hem toegemeten erfdeel. Niet Esau, niet Ismaël, Jacob. En dat werd dan, wat vers 15 staat, je schuur in. Het oprechte, gelovige volk, dat zit in die naam. God werd koning in je schuur in. En wanneer, als hij door middel van Mozes de wet schenkt op de Sinaï aan zijn volk, dan staat er God werd koning in je schuur in. Deuteronomium 33 staat dat vers 5. Dat je schuren betekent oprecht en rechtvaardig. Zo werd dat volk voorgesteld. Ook nog wel eens spottend. En Jeruzalem het middelpunt. En dan zouden de volken eromheen gegroepeerd zijn. En er zijn een hoop christenen die geloven dat nog. En als je die visie hebt, dat je zegt het gaat om dat aardse Israël en dat aardse Jeruzalem. Nou, dan, dat is een alibi voor een ongeestelijk christendom. Dat natuurlijke Jeruzalem, dat er op het ogenblik ligt in het Midden-Oosten, dat is een alibi voor ongeestelijke christenen. Dat wil zeggen, daar kunnen ze zich op beroepen. Een alibi, als er een moord gedaan is, en je wordt van beschuldigd van een moord, dan zeg je, nou, dat kan ik niet gedaan hebben, want ik zat daar. Dat is je alibi. Nou, ze hebben een prachtig alibi om zich niet te bemoeien met het Koninkrijk der Hemelen. En met het hemelse Jeruzalem, want het alibi dat is het aardse Jeruzalem. Snap je? Dat is hun alibi. In plaats dat ze zich met het hemelse Jeruzalem bemoeien en met het hemelse Koninkrijk, bemoeien ze zich met het aardse Jeruzalem. En daar staan hun kranten, ik zou zeggen, boven. Jawel. En dat brengen ze de radio. Nou, dat is een alibi voor een ongeestelijke christenheid. Want dan hoeven ze lekker niet te denken aan het hemelse Jeruzalem. Want ze zijn toch bezig met Jeruzalem. Dan kunnen ze achter schouwen houden. Maar wij vergeestelijken dat Jeruzalem. Wij zijn bezig met het hemelse Jeruzalem. Dat was Johannes de apostel ook. En dat deden de profeten ook telkens. Bezig zijn met een geestelijk volk. Want het gaat erover, hoe moet ik die tekst lezen? Want dit is een tekst die men aanhoudt om te laten zien dat Israël het centrum van de hele wereld is. En dan zoek eens op Jesaja 44. Jesaja 44. U ziet, we zullen het niet telkens te lang doen, want je moet nog verwerken, dacht ik. Daar staat in Jesaja 44 vers 3. hadden het weer over die Jacob en je schuren die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest gieten op uw nakroost. En mijn zegen op uw nakomelingen. Is die geest gegeven op dat nakroost? Ja. Denk maar aan die Joden en die Jodengenoten in Jeruzalem op de Pinksterdag. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben de Here. En een ander zal zich noemen met de naam van Jacob. Wij noemen ons met de naam van Jacob. Wij zeggen, wij zijn Israël. Nou, dan noemen we hier met de naam van Jacob. Want er staat, de een zal zeggen, ik ben de Here, dat zeggen wij ook. En een ander zal zich noemen met de naam Israël, of Jacob. En een derde zal op, vele vertalingen hebben, met de handschrijven van de Here en de naam van Israël aannemen. Dat zegt de profeet. Hij zegt, er zullen mensen zijn die nemen de naam van Israël aan. Die noemen zich naar Jacob. Nou, wij nemen de naam van Israël aan, niet het natuurlijke Israël, maar van het geestelijke Israël. En waar heeft dit nu betrekking op? En dan, als je nou de thuis de zes vertalingen hebt, dan wil ik alvast daarmee een hint geven. Daar staat dat God de grenzen der volken vastgesteld heeft naar het aantal, en dan staat er in drie vertalingen van de zes, naar het aantal van de zonen Gods. Dan heeft God dat Israël een plaats gegeven naar het aantal van de zonen Gods. Maar dat geeft een heel andere gedachte. De meeste Bijbels hebben zonen Gods in plaats van kinderen Israëls. De Leidse vertaling heeft zonen Gods. De vertaling Brouwer heeft godenzonen. En het aantal godenzonen. En de Canisius vertaling heeft zonen Gods. En als wij lezen dat God de volkeren heeft gegroepeerd naar het aantal van de zonen Gods, dan denken we allereerst aan onszelf. Want wij zeggen, nou, wij zijn die zonen Gods. Dus, en wij zijn de toekomstige heersers van de wereld. Dus als die volkeren verdeeld worden, dan hebben wij ermee te maken. Want wij, de Heer die zei, jullie zullen de aarde regeren. De zachtmoedigen. Ze zaten op tronen. En ze heersten met hem de 1000 jaar. En als God dan die volkeren uiteenscheidt, heeft hij dat gedaan naar het aantal van de zonen Gods. Is niet mooi? Begrijp je dat alleen maar door een kleine verlegging van zonen Israëls naar zonen Gods? Wat toch de meeste vertalingen wel hebben. Merkwaardig. Ja, want men heeft Israël gemaakt omdat men dat woord zonen Gods niet begreep. Het aantal van de zonen Gods, dat zijn die mensen niks. Er waren zonen Israëls, dat zijn zonen Gods. Ja, dat zijn ze ook. Van het geestelijke Israël, ja. En ik heb er nog eens even de Septuaginta op nagelezen. En er staat naar het aantal van de engelen Gods. En dan zie je, dat klopt. Want zonen Gods zijn of engelen of mensen. Toen Mozes sprak, toen waren dat nog die engelen Gods, die vorsten in de hemel, waar de aardse volkeren mee verbonden waren. Maar er komt een tijd dat die er allemaal uitgegooid worden en dan komen de zonen Gods uit de mensen. Kijk, dan zie je dat deze tekst te maken heeft met de zonen Gods, uiteindelijk met de zonen Gods uit de mensen en met het herstel. Het herstel van de schepping Gods. En als daar een strijd
onbrand? Dan zei je, ja, maar God, die duldt die afvallige vorsten niet voor zijn troon. Nou, maar God zegt, laat ze maar zitten, want ik gooi ze er niet uit. Ik wacht af totdat die zonen God dat doen, uit de mensen. En dan zucht de schepping, verwachtende openbaring van de zonen Gods. Die hele schepping, al die volkeren, die zuchten naar de openbaring van die zonen Gods. En God heeft dat gerangschikt naar het aantal van de zonen Gods. Daar gaan we morgen mee verder.